We zijn weer bij een nieuwe Linkse Revolte. En voor de luisteraars, je denkt nu misschien, ik zou toch Noortje en Janneke horen op bezoek bij Jimme Noordkamp in Overdinkel. Helaas, je moet het met mij doen. Jimme is namelijk defensiewoordvoerder van de Tweede Kamerfractie en die zat in het buitenland en zijn treinen waren volgens mij vertraagd. Dat is ook nog een puntje van aandacht, politiek gezien, de treinen. Maar, heel leuk, ik zit alsnog ergens op locatie, namelijk in het vakbondshuis van de FNV in Utrecht, waar ik ga praten met de breinen van de vakbond. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Ja, ik zit hier dus met Vera Vrijmoed en Tijmen de Vos. Welkom.
Dank je.
Klopt dat een beetje als ik jullie omschrijf als de breinen van de vakbond?
We zijn in ieder geval goede rekenaars en hebben de mogelijkheid gekregen om goed na te denken over de economie. Er wordt op van alle manieren nagedacht in de vakbond, maar wij doen dat denk ik met name op het economische, op ongelijkheid, op scheefgroei. En daar leveren denk ik best een belangrijke bijdrage.
Ja, want jullie zitten in een soort denktank binnen de vakbond, toch?
Ja, precies. Dus we zijn een los team. En dat losse team is eigenlijk opgericht vanuit het idee... Oh ja, vermogen speelt een hele grote rol in de economie tegenwoordig. En de vakbond richt zich traditioneel op arbeid. Maar het idee was, we moeten eigenlijk vermogen beter begrijpen... om arbeid, de belangen van arbeid, beter te vertegenwoordigen. En dat kan je doen door beter te begrijpen wat er gebeurt. En zo is ons team opgericht om zich eigenlijk te richten op de rol van kapitaal. Maar ondertussen...
Ik wou net zeggen, jullie zijn wel enigszins uitgebed.
Ja, we zijn enigszins verbreed. Dus we hebben ook heel veel nagedacht bijvoorbeeld over inflatie. Maar dan ging het wel over de rol van winsten in inflatie. Maar ook ongelijkheid, inkomensongelijkheid, vermogensongelijkheid. Ja. Dat soort thema's zijn wij nu druk mee bezig.
Ja. Eigenlijk als er een politiek hot topic is, dan springen jullie er bovenop. Als het met de economie te maken heeft.
Ja, precies. Maar er zijn wel ook heel veel breinen in de vakbond. Dus dat, die willen we niet tekort doen.
Precies zo. Er wordt ook op andere plekken wel nagedacht. Oké, top. Ja. Dat is goed om te horen. Hey, er is een reden dat ik jullie heb gevraagd om in de podcast te verschijnen. Namelijk, en sowieso super bedankt dat jullie op deze korte termijn konden. Want het is, jullie moesten heel veel schuiven. Dus dat is echt ten eerste heel fijn. Dank voor die bijdrage aan de Revolte. Maar de reden dat ik met jullie wilde praten is omdat wat wij merken in onze eigenlijk in onze aflevering en in alle reacties die we krijgen, maar ook als we naar het politieke debat kijken, is dat er heel veel mythes zijn over hoe onze economie werkt. Ja. Over hoe bijvoorbeeld vermogen, inkomen, dat soort dingen verdeeld zijn. En vaak krijg je die voor de voeten geworpen als je oproept om iets te doen of oproept op politieke verandering, krijg je een soort economische wetmatigheden naar je hoofd gesmeten. En het leek mij heel lekker om die eens een keer samen met jullie gewoon af te lopen en te ontkrachten.
Ja.
Dus ik heb jullie gevraagd om een aantal mythes te bedenken die jullie ook heel graag zouden willen ontkrachten. Moet ik eerst nog zeggen, de luisteraars, jullie mogen natuurlijk ook weer meepraten. Dat kan je doen via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Daar kan je gratis een accountje aan maken. Laat je niet trikken door de word vriend button.
Door het kapitaal.
Door het kapitaal. Vind het natuurlijk wel heel leuk als je vriend wordt. Maar je kan gewoon meepraten door een accountje aan te maken. Dat kan je ook doen via Instagram en YouTube. Waar je gewoon de Linkse Revolte kan opzoeken. En dan vind je ons daar. Alright. Gaan we mythes ontkrachten. De eerste. Het gaat slecht met het verdienvermogen van Nederlandse bedrijven. Dit is volgens mij wel eentje die echt in de afgelopen weken echt super dominant was.
Ja klopt. Die hebben we ook heel veel gehoord. Maar eigenlijk, wij zijn al best wel lang bezig met eigenlijk de vraag van hoe gaat het nou met het Nederlandse bedrijfsleven? En dat verdienvermogen, dat is een soort recente spin eigenlijk. Maar wij hebben op een gegeven moment, we hebben best wel lange termijn onderzoek gedaan. Een van de voorbeelden is dat op een gegeven moment SOMO, dat is een onderzoeksbureau, die heeft echt gekeken naar de lange termijn. Vanaf eigenlijk 2000 tot 2020. En liet toen al zien dat de grote winnaar van die economische periode de aandeelhouder was. Dus de uitkering aan de aandeelhouder, die was echt enorm, enorm gestegen. Terwijl personeelskosten, omzet, het steeg allemaal wel een klein beetje, maar het stond in geen verhouding tot die aandeelhouder. En recent hebben we ook ander onderzoek gedaan. Misschien kan Tijmen daar wat over zeggen.
Ja, ik denk, eigenlijk zie je twee dingen. Bij al deze mythes, je ziet een soort kern van waarheid. En daarna zie je heel veel onzin dat erbij komt. En dan is het denk ik heel goed, als we het hebben over het verdienvermogen, om in de precieze cijfers te duiken en wat er nou echt gebeurt.
Ja, want dus het gaat heel vaak over het verdienvermogen van het bedrijfsleven. Maar is eigenlijk wel een het bedrijfsleven? Want je noemt al aandeelhouders. Dat is maar een heel klein stukje van het bedrijfsleven, toch? Waar de bedrijven met aandeelhouders.
Ah, je hebt dus... Ja, maar je hebt... Nou, elk bedrijf heeft wel een aandeelhouder. Maar niet alle aandelen worden op de beurs verhandeld.
Ja, precies. Ja, heel goed.
Dus hiervoor praten. Dus je hebt ook gewoon directeur groot aandeelhouders. Die zitten allemaal in box 2 en die verdienen op die manier heel erg hun geld. En wat je eigenlijk ziet... Als je dat verdienvermogen gaat proberen te definiëren, dat hebben we bijvoorbeeld geprobeerd te doen, naar nou ja, het vermogen van bedrijven om winst te genereren, wat best voor mij dicht tegen een verdienvermogen aan ligt,
ja.
Dan zie je eigenlijk dat, nou, we hebben die cijfers tot met 2020 van SOMO gehad, dan zien we in de cijfers over 2022, zien we enorm grote winststijgingen. Niet alleen ten opzichte van 2021 en 2020, coronajaren, waarvan je zeggen, zou kunnen zeggen, oh ja, dan gaat het daar wat slechter. Prima dat je dan in 2022 wat meer winst had. Maar ook als je het vergelijkt met 2019. Economisch een goed jaar. En dan zie je, als je dan kijkt naar de cijfers over 2022, dat de winst 60% hoger lag in 2022 ten opzichte van 2019.
60%?
60%.
Als 36% toch?
Nee, 60% als we kijken naar de alle ondernemingen.
Oh ja, dat CBS-cijfers.
Dus de CBS-cijfers, ja.
Naar beursgenoteerde ondernemingen gekeken. En in die sample was het 36%. Maar recent heeft het CBS nog cijfers weer gepubliceerd. En daar komt dan die 60% vandaan.
Mm-hmm. Maar dat is echt een lijpe winststijging. Dus over 2 jaar, dus dat is 30% per jaar.
Ja, 3 jaar, 2019 en 2022.
Dus 20% per jaar.
Ja. En dan zie je dat personeelskosten, wat wij natuurlijk bij de vakbond heel belangrijk vinden. Namelijk, hoeveel geef je uit aan... personeel, aan de mensen die die waarde creëren, dat er echt enorm achter blijft hangen. Uit ons eigen onderzoek kwamen we op 12% CBS-cijfers. Voor grote ondernemingen komen op 7%. Voor de wat grotere groep komen ze tot een wat hoger percentage. En dat is denk ik enorm belangrijk. Als we het hebben over de revolte en wat houdt dat nou tegen, denk ik dat misinformatie en denken dat de economie op een bepaalde manier werkt, daar enorm veel schade aan berokkent. Want dan denkt iedereen toch, oh ja, het verdienvermogen, dat komt onder druk. En dan zie je, dan weet ze geen eens waar ze het dan over hebben. Dan wordt er iets geschetst naar, in de toekomst komen we misschien in problemen.
Ja.
Nou ja, niemand weet wat de toekomst ons komt brengen volgens mij.
Ja.
En als we dan gaan kijken naar welke cijfers er echt zijn, dan zien we dat het prima gaat met het bedrijfsleven. Dat ze prima een minimumloonsverhoging kunnen betalen. Dat ze dat over het algemeen, dat heeft een andere collega van ons uitgerekend, nauwelijks wat kost. En dat we, nou ja, dat we denk ik voor die revolte...
Zijn er loonsverhogingen kosten nauwelijks iets?
Nee, de minimumloonsverhoging.
Oh, de minimumloonsverhoging.
Kost, die 1,2% die de burgerbeweging nu heeft afgestemd.
Ja, die is net in de Eerste Kamer geweest, ja. Afgeschoten door de BBB.
Vanwege het verdienvermogen of vanwege de mogelijke effecten op de inflatie werd er ook nog een keer bij gehaald. Die zijn echt... niet heel voor deze groep.
Volgens mij 0,07% van de winst was volgens mij het getal.
Ah, nee, dat is niet heel veel.
Nee.
En die was dus net met 60% gestegen.
En toch heb je wel dat heel veel... Dat is ook de hele tijd nieuws van die hoofdkantoren die dan verhuizen naar het buitenland. Hè? Onze Nederlandse parels die dan naar het buitenland vertrekken. Ja, dus die Boskalis was naar Saudi-Arabië of zo gegaan, toch?
Nog niet, hè?
Nee, nog niet,
nee,
die wil.
Het is vooral de dreiging, hè? Dus je moet ook begrijpen dat dus die bedrijven die gebruiken dat ook als een soort... Nou, niet een soort, het is gewoon een lobby om te zorgen dat ze minder geld hoeven te betalen aan belastingen of aan loon. Of gewoon de dreiging zorgt ervoor dat zij meer van wat ze verdienen, nou ja, dat ze dat mogen houden. Dat is eigenlijk gewoon het mechanisme wat daar speelt. Ja. En wat er dan nog achter zit, is dat ook nog... ik vind het best interessant, dit is een soort assumptie van... als het goed gaat met het verdienvermogen, gaat het ook goed met ons. Maar dus dat het goed gaat met het bedrijfsleven... dat het ook goed is voor iedereen. Maar ook daar kan je dus best wel twijfels bij stellen.
Ja, omdat dus het grootste deel van het geld gaat gewoon naar meer winst. En niet zozeer naar... meer inkomen.
Ja, in ieder geval, die delen, dat is heel veel gestegen. Gewoon als je kijkt hoe die verdeling zich ontwikkelt, dan gaat het heel duidelijk één kant op. En dat is de aandeelhouder. Dus er is gewoon economische groei, man. Ondertussen dalen de reële lonen sinds 2021. Ja, dat is best wel bizar.
Ja, en het werkloosheidsargument dan? Ja, als al die bedrijven weggaan, ja, op een gegeven moment krijgen we allemaal banenverlies.
Ja, nee, ik denk dat we zitten... Er is een risico dat bedrijven weggaan. Maar je hebt ook gewoon nu een tijd van ook grote krapte. Dus dat werkloosheidsargument is nu niet zo heel erg sterk.
Nee.
Nee,
nee, vooral niet in de bedrijven die dreigen hun hoofdkantoor te verplaatsen. Zijn ook niet het type banen waar nou echt... dat je daarna geen baan meer vindt, of wel?
Nou ja, ten eerste heb je natuurlijk verschil tussen hoofdkantoren die verplaatsen en de uiteindelijke werkgelegenheid die er is. Er zijn genoeg bedrijven waarvan het hoofdkantoor de afgelopen tijd is weggegaan, waarvan we niet meteen de niet-kantoorbanen een daling zien. Dus denk ik heel belangrijk hoe belangrijk je dat hoofdkantoor nou vindt. En als het alleen maar over belastingtechnische redenen is waarom ze het verplaatsen. Nou ja, kijk, Boskalis wil misschien weg, omdat ze naar het belastingregime willen van Abu Dhabi. Daar kunnen we toch niet mee concurreren. Nee. Die willen een belastingtarief, die willen gewoon nul belasting betalen.
Ja, dat is wel weinig.
En daar kunnen we in Nederland gewoon niet leveren. Dus dan is het adieu. Als je dat nou zo belangrijk vindt. Als je mensenrechten niet belangrijk vindt. Als je niet belangrijk vindt dat je werkende die voor jou... Nou ja, lopen op de bagger overal, dat die niet een eerlijk deel van de koek krijgen en een beetje normale werkomstandigheden, dan is dat gewoon afgelopen. En daar hebben we denk ik weinig aan. En dan levert het onze maatschappij, wat Vera net al aangaf, heel weinig. Dus dan is het ook niet zo belangrijk. Ja.
Ja, er is ook gewoon een soort idee van een sociaal contract. Er is een soort wederkerigheid. En als bedrijven dus niet iets teruggeven, dan vind ik dat je best je kan afvragen, nou, willen we wel dat ze bij ons komen ondernemen?
Ja, precies. Vooral omdat we ook echt best wel een klein land zijn met heel veel bedrijvigheid. Dus het is niet dat we nou een tekort hebben aan goede bedrijven.
Nee, ja. We hebben gewoon goede mensen. En die we moeten ons gewoon afvragen, waar willen we die inzetten?
Ja.
Ja.
Check. Qua vestigingsklimaat, ik zal nog wel te denken. Gewoon kleine bedrijven. Kleine startende bedrijven. Daar hoor je wel heel vaak klachten van, ja, we worden totaal niet gezien. We komen om in de regels. Het is vet moeilijk om je bedrijf vaak overeind te houden. Hoe zien jullie dat? Klopt dat argument wel qua vestigingsklimaat?
Kijk, ik ben geen regelspecialist. Dus ik weet niet precies welke regels het bedrijfsleven allemaal mee moet dealen. Maar als we kijken naar de cijfers die we wel hebben, zien we dat die winsten van het bedrijfsleven, van het MKB, echt niet zo anders zijn dan die van het groot bedrijf. We zien in het aantal faillissementen dat we op dit moment hebben in Nederland. Is heel vergelijkbaar met periodes hiervoor en historisch laag. Dus als er nou echt data zou zijn. Ik ben redelijk data gedreven die dat liet zien. Wil ik best overtuigd worden dat het MKB het zwaarder heeft. Maar wat denk ik eerder speelt. Is dat er enorm veel MKB'ers zijn in dit land. En dat iedereen dus wel een MKB'er kent. Waar het niet zo goed mee gaat. Want er zijn er heel veel. Maar voor elke MKB'er waar het slecht mee gaat, hebben we een werkloze arme. Een werkende arme, bedoel ik.
Ja.
Hebben we iemand in de bijstand die niet rond kan komen? Hebben we, hebben we iemand die echt wel, die veel te hard moet werken voor zijn baas? En ik denk dat denk ik wel echt ondergesneeuwd raakt op het moment dat we het hebben over de bakker op de hoek, de andere soorten MKB'ers die altijd door bepaalde lobbygroepen op het schild gehezen worden.
Ja.
En dat je er eigenlijk geen goed beeld van hebt van hoe het nou echt gaat met die bedrijven als groep. Want het is ook goed, of in ieder geval economen vinden, en ik ben econoom, dat het goed is dat er wat bedrijfsdynamiek zit. Dat er niet alleen maar bedrijven bijkomen, maar dat er ook bedrijven weggaan.
Ja, precies. Het is ook raar om een bedrijf wat gewoon niet goed draait eindeloos in stand houden.
Ja, en we moeten ook, we hebben tekorten op bepaalde plekken. Als we die tekorten hebben, betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Ja.
En dan moeten we, als we bijvoorbeeld met z'n allen vinden dat er zorg belangrijk is, dan moeten er mensen van een andere plek naar de zorg toe.
Ja.
Check. Oké, dat is de eerste mythe. Het gaat dus helemaal niet zo slecht met het verdienvermogen van Nederland. Je wordt er wel optimistisch van hiervan.
Mooi.
Ja,
heel fijn. De
zon schijnt ook buiten tijdens het opnemen van deze podcast.
Wel heel fijn dat je optimistisch en blij wordt van het feit dat bedrijven zoveel winst maken.
Nou, dat is een... Als je hem zo vreemd... Ja, kijk, ik had verwacht, je gaat in gesprek met de denkers van de vakbond... en dan krijg je te horen, ja, het gaat hele zware tijden. Maar ja, in die zin gaat het ook inderdaad niet zo heel goed. Volgende. We moeten meer uren werken. Of nee, inkomens zijn heel gelijk verdeeld. Die zouden we eerst bespreken.
Ze waren aan elkaar gerelateerd.
Spoiler. Ja. Inkomens zijn heel gelijk verdeeld in Nederland. Of anders gesteld, het valt wel mee met de inkomensongelijkheid in Nederland.
Ja.
Hoe zit het daarmee?
Ja, nou dat zit dus wel een stukje genuanceerder. Dus er is eigenlijk heel erg het beeld van dat Nederland echt een soort heel vlak landje is. Wat betreft inkomen. Vermogen, dat is ongelijk verdeeld. Dat weten de meeste mensen wel. Maar inkomen, dat valt heel erg mee.
Ja.
Dat blijkt toch anders te liggen.
Vertel.
Ja, dus Egbert Jong en Heike de Vethaak, zijn twee onderzoekers van de Universiteit Leiden, die hebben voor ons onderzoek gedaan. Wij konden zelf niet bij de microdata, maar die zijn er helemaal ingedoken en die hebben eigenlijk laten zien dat één, de ongelijkheid wel toeneemt. Ook de inkomensongelijkheid. Dus dat het beeld dat het helemaal niet toeneemt, dat klopt niet.
En dat zegt het CBS, toch? Ik zat van tevoren even een beetje te lezen. Die zegt sinds 1990 is de inkomensongelijkheid eigenlijk nauwelijks gestegen.
Ja, dus ze hebben op een gegeven moment heeft het CBS inkomens verdeeld gepubliceerd.
Ja, ik heb gewoon gegoogeld en toen kwam dit tegen.
Waarschijnlijk dat onderzoek. En daar zeiden ze, het is niet significant gestegen. Dus ze lieten al zien dat het wel een beetje gestegen was, maar de stijging is niet zo groot.
Ja.
En eigenlijk dat nieuwe onderzoek zegt, nou ja, er is wel degelijk een stijging. Dat is een verandering van inzicht.
Ja.
En twee, de ongelijkheid was veel meer toegenomen als niet lage inkomens en vooral vrouwen niet veel meer waren gaan werken. Dus de afgelopen 40 jaar, dat is de periode waar ze naar gekeken hebben, zijn we veel meer gaan werken en vooral vrouwen zijn veel meer gaan werken. En ook specifiek weer de grootste toename zit aan de onderkant van de inkomensverdeling. En dat betekent de facto dat de inkomensongelijkheid veel harder was gestegen als zij dat niet hadden gedaan. En er verbloemt nog iets anders, wat ik ook heel, heel schokkend was, namelijk bij mannen. Zag je juist dat de onderste 3 decielen van de inkomensverdeling, dat daar het inkomen was gedaald in 40 jaar. Dus je moet je voorstellen, 40 jaar, de economie is nou meer dan verdubbeld als je het hebt over economische groei. En in die periode zijn mannen minder gaan verdienen.
Wow.
Ik vind dat echt, ja, gewoon echt gestoord.
Het is wel echt, er zitten meerdere heftige dingen in dit hele, argument. Zeg
maar, dus doordat vrouwen meer zijn gaan werken, hebben ze eigenlijk gecompenseerd voor die mannen. En is dat niet zichtbaar geweest in die inkomensdata.
En er zit dus ook echt een inkomens... Tenminste, dat goed verdiende vrouwen zijn dan minder meer gaan werken. Dus die...
Ja, die zijn ook wel een beetje meer gaan werken, maar die grote toename die zit aan de onderkant.
Ja, dus vooral...
En dan als je kijkt, vooral vrouwen met hoog inkomen zijn vooral meer gaan verdienen en aan de onderkant zijn ze vooral meer gaan werken.
Ja.
En dat roept natuurlijk een vraag op van, oké, dus we hebben gewoon meer welvaart doordat vrouwen meer zijn gaan werken. Maar goed, is het wel hetzelfde als jij veel meer uren werkt voor je inkomen? Dan moet je eigenlijk veel harder...
Ja, eerst had je gewoon vrije tijd. Precies. Kon je gewoon allemaal leuke dingen doen.
We moesten ook van alles in het huishouden doen.
Ja, dus, nee, oké. Okay, ja.
Helemaal vrije
tijd. Had je gewoon vrije tijd. Zit je een beetje thuis met de kinderen.
Dus jij moet hier toch een beetje dat verdelen.
Ik ben zelf ook vader. Ik weet dat niet chill is.
Ja. Ja. Maar er zit nog iets schrijnends of een soort waarschuwing in naar de toekomst ook. Want die ongelijkheid bij vrouwen, vooral die zie je in de laatste 10 jaar ook toenemen. En de arbeidsparticipatie toename van vrouwen is ook, daar is de rek uit. Dus dat betekent eigenlijk dat die ongelijkheid, de inkomensongelijkheid, waarschijnlijk ook nu nog verder gaat stijgen. Omdat de mechanismes die dat dempten, eruit zijn.
Ja. Ja. En je ziet denk ik ook dat, want je beschrijft nu bij vrouwen dat dan vooral vrouwen met een laag inkomen meer zijn gaan werken en dat dus die inkomensongelijkheid verbloemt. Ik kan me ook voorstellen dat mannen met een hoog inkomen minder zijn gaan werken. Ik werk zelf 4 dagen en ik zie meer mensen om me heen die besluiten om 4 dagen te gaan werken.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat mannen met een laag inkomen die luxe niet hebben en mannen met een hoog inkomen wel. Dus dat ook nog eens verbloemend werkt.
Ja, volgens mij uit mijn hoofd was wel bij mannen is het die fluctuaties zijn veel kleiner dan bij vrouwen. Dus bij vrouwen heb je echt enorme veranderingen gehad. Dus volgens mij was het bij mannen dat het wel een beetje is toegenomen, maar niet echt significant. En de onderkant een klein beetje afgenomen, maar niet echt groot.
Ja.
Grote verschillen. Maar je ziet wel dus de verschillen tussen die inkomens bij mannen wel heel erg toenemen. Oh ja, en de top 1%, dat is nog ook een interessant feitje, die zijn minder belasting gaan betalen.
Dus de top 1% is minder belasting gaan betalen.
Ja. Ja, dus hun inkomen, net, zeg maar, hun netto inkomen is uiteindelijk meer gestegen dan hun bruto inkomen.
Maar hoe komt dat? Gewoon de belastingtarieven zijn omlaag gegaan? Of?
Ja, dat weten we niet helemaal zeker. Maar er zijn van allerlei dingen verschoven in de belasting. Dus ja, in veranderd in box 3, box 2. De VPB is een tijdje ook best wel omlaag.
Oh, nu ga je te snel. Box 2, box 3, VPB. Even die boxen. Hoe werkt het ook weer? Ik heb het nog steeds, serieus. Ik heb al heel veel mee bezig geweest. Maar box 2, 3, ik haal het altijd weer door elkaar. Hoe zit het ook weer?
Ja. Nou, je hebt zeg maar inkomen uit vermogen.
Ja.
En dat zit in principe in box 3. Dus dat is waar die ophef over is geweest. Van een soort van spaarders die dan een soort fictief rendement. En daar betaal je dan belasting over.
Ja.
En box 2 gaat over directeur groot aandeelhouders. En dat zijn dus die, daar refereerde Tijmen eigenlijk net al aan. Dat zijn mensen die eigenaar zijn van meer dan 5% van een bedrijf.
Ja.
En dan zit je in box 2. En als je dat dan uitkeert, dan betaal je box 2 belasting. Dus het zit dan meestal zit het in je bedrijf. En als je dan geld van je bedrijf uitkeert, dan betaal je er belasting over. En de VPB is gewoon wat bedrijven. Dat is dus de vennootschapsbelasting. Dat is wat bedrijven betalen over hun winst.
Ja, dat is gewoon de inkomstenbelasting voor bedrijven. Simpel gezegd.
Zoiets. En die werkt dus ook weer door via die box 2. En er wordt ook heel veel geoptimaliseerd. Dus mensen schuiven geld tussen box 3 en box 2.
Nee, ja. En die box 2 die moet gewoon afgeschaft worden, toch? Dat is gewoon een beetje een hele rare snoeppot.
Ja, volgens mij, je wil in ieder geval wat je zou willen, denk ik. Maar nu gaan we helemaal naar het belastingssysteem.
Ja, sorry. Ik zit me gewoon elke keer te verbazen. Waarom bestaat die box 2 überhaupt? Waar slaat het op?
Nou, wij willen natuurlijk die directeur gaat aandeelhouders wel op een bepaalde manier belasten. Wat wij willen is dat inkomen uit arbeid en inkomen uit vermogen op dezelfde manier wordt belast. Dus dat je in ieder geval evenveel.
Evenveel, nu is het minder. Hè? Dus nu krijg je gewoon veel minder over inkomen uit vermogen.
Dus als we dat op kunnen lossen door box 2 weg te doen en ergens anders in te stoppen. Prima, maar ik ben geen fiscalist en Vera ook niet. Dus daar blijven we even van weg. dit laat denk ik ook wel weer goed zien. Want we hebben bij de top 1% veel over directeur groot aandeelhouders. Dat er wegen zijn gevonden. Dat er niet alleen geschoven is met of verlagingen van VPB-tarieven of verlagingen van box 2's of iets in die trant, maar dat ze ook manieren hebben gevonden om steeds meer geld onder die regimes te laten vallen. En steeds meer geld te verdienen met geld. Waardoor ze dus ook die lagere belastingdruk hebben.
Ja, precies.
Ja, want dit is wel grappig, want jullie staven het nu echt met onderzoek zo van we hebben echt aangetoond dat de inkomensongelijkheid echt wel groeit en ook erger is dan we dachten.
Mm-hmm.
Maar een heel groot punt is natuurlijk ook dat een heel groot deel van het inkomen tegenwoordig gewoon überhaupt onzichtbaar is, toch?
Ja, en dat is dus nog, dat zit dus in dit onderzoek is nog, daar hebben ze nog een soort van de oude of de soort van huidige inkomensdefinitie van het CBS gebruikt.
Ja.
Dus hier, het zou best goed kunnen.
Want die baseert zich gewoon op je belastingaangifte, toch? Of hoe werkt dat?
Ja, dat werkt volgens mij, dat werkt via belastingdata. Ja.
Ja.
Maar dat betekent dus dat hoogstwaarschijnlijk daar een deel vooral bij de top nog niet eens zichtbaar is.
Zou zomaar kunnen dat ze ergens anders hun geld hebben ondergebracht. Buiten zicht van de belastingdienst.
Zou kunnen, ja.
Jemig. Oké, dat is goed om te weten. Of hier word ik wel minder optimistisch van trouwens. Mm-hmm. Dus zowel de vermogensongelijkheid als de inkomensongelijkheid is in Nederland echt wel groot. Is het ook internationaal gezien nog echt wel? Je hoort nu, Nederland loopt niet uit de pas in vergelijking met het buitenland. Betekent dat dat wij dus wel uit de pas lopen? Of worden dezezelfde fouten qua onderzoek ook in het buitenland gemaakt?
Bedoel je op het gebied van welk op inkomensongelijkheid?
Inkomensongelijkheid, ja.
Het ligt dus hier. Ik ken eigenlijk alleen een Britse studie van volgens mij Institute for Fiscal Studies, als ik het goed heb. En daar hebben ze eigenlijk soortgelijk onderzoek gedaan. En daar zie je ook soortgelijke effecten.
Ja. Ja. Dat je een antwoord hebt op deze vraag vind ik wel heel leuk. Ik ken nog wel een Britse studie.
Dat was ook, tenminste, eigenlijk, ik vond het heel vet dat ze daar deze vraag stelde en mee bezig was. Dus dat deden ze ook voor ons, voordat wij hiernaar gingen kijken. Maar heel vaak wordt het gemeten aan de hand van de Gini-coëfficiënt.
Die meten ongelijkheid, hè?
Ja, precies. Maar daar is van alles op af te dingen. Maar die wordt vaak voor internationale vergelijkingen gebruikt en dan zitten we in het laag slash in de middenmoot. Maar er is dus van alles af te dingen op het gebruik van die maatstaf.
Precies. Ja. Dat is echt wel erg. Oké, we gaan naar het volgende mythe. Ik had net al gespoild. We moeten meer uren werken.
Ja.
Dit is echt een hele dominante ook, hè? Met de zorgkosten. En we hebben allemaal... iedereen wordt steeds ouder. Dus de mensen die niet oud zijn, die moeten ook heel veel gaan werken om het allemaal nog te kunnen betalen.
Ja.
Wat klopt daar niet aan?
Nou, ik denk, ten eerste is dit beeld ook enorm ontstaan door te kijken naar een bepaalde statistiek. Waarvan wij in ieder geval denken dat die niet echt het hele verhaal vertelt. Dus die statistiek is dan het aantal gewerkte uren per week per werkende. En dan zie je dat we een land zijn met redelijk wat parttimers. Waardoor je opeens in de Europese lijstjes heel erg laag komt te staan. En dan komen er allemaal verhalen over de luie Nederlander.
Ja.
Maar als we gaan kijken naar hoeveel uren worden nou precies gewerkt in dit land. Dan zie je, onder andere omdat we echt heel erg lang doorwerken. Omdat we met heel veel mensen werken.
Heel lang doorwerken, je bedoelt qua leeftijd?
Qua leeftijd. Ja. We doen het gewoon met heel veel, maar ook minder vakantie dan op andere plekken.
Echt waar? Ik dacht dat we best wel een vakantieland waren.
Nederland. Nou, dat valt echt best mee. En misschien in vergelijking met de Amerikanen. Maar als we hem even Europees pakken.
Ik heb laatst een docu gezien dat zo'n Amerikaan heel hard begon te lachen toen iemand vertelde hoeveel vakantie had in Nederland. Maar...
Ja, nee.
Ook wel een paar minuten.
Ja, nee, dat is ook inderdaad slecht vergelijk.
Dan zie je eigenlijk dat we, als we kijken naar het gemiddelde aantal uren per inwoner in Nederland, dat we steeds meer zijn gaan werken. We werken meer dan dat we in de datareeks ooit hebben gedaan. En die loopt sinds 1969. Dus dat is best een flink aantal jaren. En dat we Europees gezien gewoon goed op het gemiddelde liggen.
Ja.
Dus dan, en die groei laat ook. We hebben dus enorme stijging gehad van het arbeidsaanbod.
Ja.
Van meer werkenden die meer uren zijn gaan werken.
Ja, dus denk weer aan die vrouwen die dus ja, allemaal meer precies. zijn gaan werken.
Precies, allemaal meer gaan werken.
En de arbeidsmarktvraag is eigenlijk een beetje rupsje nooit genoeg. Want die heeft nog steeds tekorten. We weten ook, nou ja, je doelde al even op die vergrijzing, dat we dit niet vol gaan kunnen houden. We gaan niet meer uren... Die grafiek, die stijgende lijn,
ja.
die gaat niet eeuwig door.
Nee, we kunnen niet eindeloos meer blijven werken.
Nee,
we willen ook nog slapen.
Per inwoner. Ja. We hebben... in Nederland heel veel verenigingen waar vrijwilligerswerk voor gedaan moet worden. We zagen al in de cijfers van bij de vrouwen dat er echt niet heel veel meer uren bij kunnen komen. Ja. We weten ook dat als je sommige groepen meer gaat laten werken, dat andere groepen ook echt minder moeten gaan werken. Dus dan moeten we...
Voor welke groep heb je dit dan? Als sommige groepen meer gaan werken, moeten andere minder gaan werken?
Er was een studie. En dat is eigenlijk dit waterbedeffect. Geeft het eigenlijk best wel duidelijk aan. Toen de pensioenleeftijd omhoog ging, gingen oma's meer werken. En op het moment dat die oma's meer zijn gaan werken, betekende dat voor de moeders van jongere kinderen, dat die voor elk uur extra dat die oma is gaan werken, zij een half uur minder gingen werken.
Ja, precies.
Dus zeker, kijk, vrouwen... willen we vanwege emancipatie redenen dat ze meer gaan werken vanwege zelfstandigheid en dat soort dingen. En dat is ook een hele goede reden. Maar we moeten niet denken dat we daarmee de tekorten op gaan lossen. Want dat kan alleen maar als die mannen minder gaan werken.
Ja.
Als die meer huishoudenstaken gaan doen.
Precies.
Dus macro-economisch lost het gewoon eerlijk gezegd niet heel veel op. En dan is denk ik, de wens om meer te gaan werken en dat heel hard gaan stimuleren is denk ik niet een handige. Zeker ook niet voor een linkse revolt om daarin mee te gaan. En dan moeten we keuzes gaan maken over welk werk we nog wel moeten doen. En hoe sturen we nou een economie naar het werk dat we het belangrijk vinden?
Dus het roept best wel interessante vragen op, hè, over zeg maar, ja, de markt bepaalt. Dus wie het meeste biedt versus verdelen.
Ja, precies.
En bij verdelen wil je uiteindelijk ook een soort van democratisch misschien wel invloed hebben op hoe die verdeling werkt. En dat is best wel een clash eigenlijk van ideeën, als je zegt.
Als je democratisch gaat bepalen wat voor banen we gaan creëren in Nederland.
Nou ja, er is nu heel veel debat over die arbeidsmarktkrapte. En een van de perspectieven is, de overheid moet meer sturing geven dan op wat voor soort werk we willen. En dat is eigenlijk, we moeten daar meer in gaan kiezen. Dus als je het moet gaan over hoe we die mensen verdelen.
Ja, dus we bijvoorbeeld zeggen, we willen geen distributiecentra meer erbij. Sierteelt kan weg, dat soort.
Ja, dat je wil nadenken van wat is de kwaliteit van bepaalde banen. En als je daar dus nauwelijks of niet aan een minimumloon komt en de omstandigheden heel slecht, dan kan je best flitsbezorgen. Kan je best afvragen of je dat wil. Of je niet liever wil dat die persoon iets anders gaat doen.
Ja, precies. Want dat er zoveel banen zijn op dit moment is natuurlijk ook gewoon omdat ze knijtelaag zijn betaald. En ik zag laatst een presentatie van Alfred Kleingenecht, hoogleraar.
Ja.
En die liet zien, wij zaten vroeger in een model dat we hoge lonen hadden. Maar we waren ook hoogproductief. Dus per medewerker of per werkende produceerde je gewoon heel veel.
Ja.
En konden we dus ook gewoon minder werken. Maar nu zitten we in een model waarbij we vrij lage lonen hebben. Mm-hmm. En dus heel laag productief zijn. Dus bijvoorbeeld zo'n thuisbezorger is niet knetter productief.
Ja.
Maar dat bedrijven dus ook helemaal geen prikkel hebben om te investeren in efficiëntere machines of efficiëntere productieprocessen, omdat die lonen zijn toch hartstikke laag.
En het gaat toch wel goed met de winst. Als we weer terugpakken op het eerdere onderwerp.
Ja, precies.
Dus
het is,
denk ik, dan ook te makkelijk om in die sectoren winst te verdienen. En dan weten we eigenlijk dat die afweging, of we dat werk nog wel moeten doen, als een kapitaalsverschaffer denkt, hey, maar daar kan ik goed winst mee op maken. Dat gaan we doen, maar we weten ook dat het niet productief is en dat we er als samenleving weinig aan hebben, dat we een verkeerde afweging aan het maken zijn.
Ja.
Ja, en het minste wat je dan kan doen is bijvoorbeeld het minimumloon verhogen om te zorgen dat die arbeid een beetje duurder wordt en de omstandigheden wat beter.
Ja.
Maar ook gewoon dingen als flexibilisering, zeg maar, dat de banen heel onzeker zijn. En dat werkt ook weer door zul je teruggrijpen naar het inkomensonderzoek. Daar wisten dat juist aan de onderkant is het risico op werkloosheid, op ziekte.
Ja.
Het meest toegenomen. Ja. En daar zijn de vaste contracten juist weer het meest afgenomen. Dus je weet heel erg dat daar zich allemaal omstandigheden opstapelen die gewoon heel onprettig zijn voor mensen. En gewoon, dat moeten we vermijden. Dat moeten we niet willen.
Ja.
Ja.
Ja. En, maar als ik het klinkt wel als een win-win-win verhaal. Als je het zo allemaal even samenpakt. Dus je wil minder werken, hogere lonen, daar word je productiever van. En dan heb je meer vrije tijd. Is dat samengevat?
Voor mij is dat wel het pad waar we heen moeten. De vraag is natuurlijk hoe. Hoe gaan we die goede keuzes maken? Wij denken dat we dat in ieder geval vanuit arbeidsvoorwaarden. Dus het minimumloon, maar ook andere lonen. Er is ruimte bij bedrijven om dat te doen.
Ja.
Er zijn genoeg bedrijven in Nederland. Die lonen kunnen omhoog. Dat gedeelte dat naar arbeid gaat. Wat nu een enorm klein gedeelte is. Het gedeelte van de koek. Dat moet omhoog. Dan zwengelt dat al aan. En als we dat doen, is daarna nog de vraag hoe we nog verdere keuzes maken. En daar mogen we denk ik met z'n allen heel goed over na gaan denken.
Ja. Precies, ja. En die arbeids... Dus Tijmen verwees net naar de arbeidsinkomenscode. Dat is misschien wel een interessante statistiek om dus te noemen.
Ja.
Dat is dus een soort... Daarmee meet je...
Dat is echt de favoriete statistiek van heel veel mensen, hè? De arbeidsinkomensquote.
Ja, maar het is tegelijkertijd super technisch.
Leg uit.
Maar het gaat eigenlijk om heel simpel. Time zei net al...
Je hebt er 3. Nee, gaan we niet over hebben. Gaan we niet doen.
Doe het. Je hebt gewoon een... Laten we zeggen, je hebt een koek en die verdeel je tussen arbeid en kapitaal. En hoe verdeel... En wat blijft er dan over?
Ja.
En, het belangrijk om te onthouden, dat meten we sinds 1995. Of hebben we daar... staat in het CBS. En neemt dat eigenlijk gewoon af. Dus dat daalt al heel lang. Tot ongeveer nu. En ook de inflatiecrisis heeft er nog een extra deuk in geslagen.
Ja.
Dat betekent dus eigenlijk gewoon dat iedere keer van wat komt er uit de economie en naar wie gaat dat, dat minder naar arbeid gaat. Dat is problematisch.
Zeker.
Ja.
Check.
Ja?
Ja. Knoop hem in je oren, luisteraars.
Arbeidsinkomensquote. Op de borrel, ja.
Ook wel AIQ genoemd.
Ah, kijk, dat kan je helemaal nerden. gaan we naar de laatste mythe alweer.
Mm-hmm.
We knallen er doorheen. Dus ik hoop dat je als luisteraar het allemaal bij kan houden. Mocht je nou nog vragen hebben, dat je dingen denkt van dit was voor mij niet helder. Of volgens mij is het een heel sterk tegenargument. Laat het ons weten, hè? Want dan kan ik ze doorspelen aan Tijmen en Vera. En dan ga ik ze via hun antwoorden. Dus dan krijg je antwoord op al je vragen. En dan kan je dat weer op borrels inbrengen.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Tenminste, als je geen
als je
gezellige...
Wil, ik maak het een beetje een grapje.
Als je geen gezellige borrel wil.
Als je een situatie hebt of zo, weet ik niet.
De laatste mythe. Bedrijven zijn zo machtig, daar kunnen we niets tegen doen. En dit is serieus. Ik heb dus af en toe wel met vrienden inderdaad discussies over politiek. En heel vaak krijg je echt het argument. Ja, maar zo werkt de economie gewoon. Hoe ga je dat veranderen dan? Dat is toch gewoon...
Ja.
vooral het is allemaal internationaal en economische structuren zijn zo ingewikkeld, daar kun je toch niks aan doen.
Ja, ja, ik denk toch, dus ik snap ook heel erg het gevoel en ik vind ook vaak als je mensen over dit soort mythes vertelt, dan ze zeggen, ja, mensen willen het eigenlijk ook niet weten, want het is, je wordt er gewoon niet echt blij van dat het zo werkt.
Nee.
Maar we zijn wel vergeten dat we er wel iets aan kunnen doen. En de belangrijkste manier, denk ik, is dat je als werknemer economische macht hebt via waar je werkt. Dus we hebben, vaak gaat het over als we de samenleving willen veranderen, dan denk je, ja, oké, ik ben consument, ik kan iets anders consumeren.
Ja.
Of ik kan stemmen, kan anders stemmen, of misschien kan ik demonstreren. Maar dat zijn eigenlijk, vergeet je dan een derde, namelijk dat jij een baan hebt en dat die baan waarde creëert in de economie. En dat als jij stopt met die baan, als je bijvoorbeeld staakt of actie voert, dat dan iemand anders, dus dan die baas krijgt zijn geld niet binnen. En dat is een hele belangrijke economische macht die je daar hebt.
Ja.
En die kan je daadwerkelijk benutten. Nou ja, dat is dan het concept vakbond. en het is een beetje wij van WC in. Maar ik geloof wel echt, als ik ook dus met vrienden praat en zo, heel veel mensen zijn zich nauwelijks bewust van die strategie die we eigenlijk hebben om iets in de economie te veranderen. En dat als je met mensen samen je organiseert, dat je daadwerkelijk een vuist kan maken en veel kan bereiken.
Ja, want dat is eigenlijk de basis, het basisconcept vakbond. Dat is eigenlijk gewoon, je zegt gezamenlijk als werkers, geef ons meer geld of geef ons meer vrije tijd of geef ons meer zeggenschap, want anders stoppen we gewoon.
Ja, ja. Ja, klopt. Maar en dat, ja, dat is heel, ja. Dus gewoon, en je kan het gewoon, ja goed, ik vind het gewoon, het is gewoon een vet.
En we hebben het helemaal over, zo van, ja, het is zo belangrijk.
En we hebben het afgelopen jaar ook gewoon gezien dat het werkt.
Ja.
Ik denk dat ik september 2022, echt nog wel met mijn handen in het beetje haar dat ik nog over heb zat. Met hoe erg de inflatie de lonen had aangetast. We hebben het over 12% eraf op een bepaald moment. En we zien dat we die inflatieachterstand het afgelopen jaar steeds meer zijn gaan terugbrengen. En dat we er ook, nou ja, economen dachten dat we, nou ja, max een loonstijging kregen van 5%. Die zijn we de hele tijd, zijn we die, nou ja, eraan op aan het wijzen dat we veel beter kunnen. En dat we dat ook doen. Op dit moment, het was 12% eraf. Het is nu nog maar 3,1% eraf. En we gaan dat dit jaar inhalen. We gaan die inflatieachterstand gaan we inhalen. En dat komt omdat er zoveel werkende jongeren ook bij ons zich hebben aangesloten. En hebben gezegd, ik ga dit voorkomen.
Ja, zie je echt een toestroom van jongeren ook?
Jongeren, we groeien onder jongeren. We zien gewoon steeds meer mensen ons vinden. En dat is denk ik heel mooi. En dat sluit ook heel goed aan bij, dat het lukt om die lonen hoger te brengen dan dat economen of anderen eerder dachten, de grote rekenmeesters.
Ja.
En ik denk dat dat, nou ja, echt wel goed is. Ik denk dat we die energie, die kracht ook aan moeten pakken om moeten gebruiken om de aankomende periode de scheefgroei, dus die neergaande arbeidsinkomensquote, om die ook aan te pakken. Want eerlijk is eerlijk, die inflatieachterstand lukt nu. Maar die scheefgroei nog niet meteen. En ik denk als we dat kunnen doen, hebben we het in ieder geval op inkomen al gefixt. En dan is misschien nog weer een derde stap, hoe je dat nog weer verder oppakt naar hoe je de economie samen vorm wil geven. Maar ik denk dat, als je dat wil, dat de vakbond daar de juiste plek voor is.
Ja.
Ja, en ik denk dat er ook een ultiem ideologisch doel bijna zit. Dus eigenlijk wat al deze data aantoont, is dat bedrijven niet echt aan het handelen zijn in het maatschappelijk belang. Helemaal niet zelfs. Nee. En dat je eigenlijk wil dat dat wel gebeurt. En dus je wil uiteindelijk zeggenschap hebben over de koers van bedrijven. Dat ze socialer worden, maar ook misschien op gebied van klimaat en duurzaamheid.
Ja.
En daarvoor wil je dus meer macht opbouwen over de koers van dat bedrijf. En daarvoor is de vakbond eigenlijk het ultieme middel. Omdat dat volgens mij echt de strijd is van dat bedrijven eigenlijk weer gaan handelen in het belang van iedereen.
Ja, ja. Ja. Vet hoor. Ik vind het ook echt heel vet om te horen dat het ook weer, je hoort heel vaak, ja, het begrip solidariteit, dat zegt jongeren niks meer. Maar als je dus die toestroom ziet van jongeren naar de vakbond, is dat bullshit.
Ja, in ieder geval over de afgelopen paar jaar.
Ja.
Ja. Ik denk dat mensen zien dat je collectief meer kan.
Ja.
Ja, precies. En dat is ook eigenlijk, we leven in een soort neoliberale wereld, hè, waar dus het individu en dat soort van de normaal leren van, nou, we moeten gewoon hard werken zelf en dan, dan bereiken we succes. Maar eigenlijk wordt het helderder dat alleen in je eentje ga jij dit systeem niet veranderen. Dus je moet samenwerken. Er is geen andere manier.
Ja.
En dat is gewoon in jouw belang. Gewoon wat is in jouw belang samenwerken met anderen om het te veranderen?
Ja, dus als we het hebben over concrete call to action. Hè? Wat kan je nou zelf gaan doen? Stap 1, stop met je collega's als concurrenten te zien.
Ja, nou dat lijkt me heel goed. En ga samen bespreken over hoe je het bedrijf of de organisatie waar je zit gaat bijsturen.
Ja, want het klinkt voor mij wel heel groot. Als ik word lid van een vakbond, denk ik oké, ik ben nu lid van een vakbond. Maar je kan dus zelf ook nog een stap extra zetten in.
Ja.
Al met je collega's gaan praten over.
Nou, je kan een groepje, dus misschien zelfs voor je lid wordt van een vakbond, ga eens met je collega's bespreken over wat je zou willen veranderen of wat jij vindt van wat je bedrijf doet en of je daar iets anders aan zou willen. En dan kan je daar samen kan je organiseren en daar is, nou, je kan brieven schrijven, je kan met allerlei soort van mini-stapjes al dat inzetten.
Ja.
En dan word lid van een vakbond en je kan misschien denken, ja, maar die vakbond is hier wel voor mij. Ik vind dat de vakbond zich voor andere dingen zou moeten inzetten. Nou, ook bij de vakbond kan je lid worden van een ledenparlement en kan je proberen ook weer de vakbond, ook weer daar je stem laten horen. En dat draagt ook weer bij aan dat verandert. Dus ook hoe meer jongeren lid worden, hoe meer ook die belangen van jongeren vertegenwoordigd worden.
Nice. En ik heb ook heel vaak ik denk gewoon dat besef van je kan ook gewoon zonder je te organiseren van een brief sturen naar de directeur of zo. Ja. Ook gewoon met je team tegenover je manager kan je al zoveel bereiken door even met elkaar te gaan zitten. Jongens, we vinden dit allemaal toch? Zullen we dat gewoon gezamenlijk even zeggen?
Maar het wordt veel serieuzer genomen. Mm-hmm. Het is gewoon een heel basic ding. Maar
ja, ik heb zo vaak gesprekken met mensen dat ze klagen over iets op werk. Dat ik zeg, heb je het wel eens met je collega's over? Ja, maar wat ga je doen? Ja, gewoon samen dat zeggen dan. Het is echt mensen zijn zo erg individualistisch ingesteld tegenwoordig.
Ja, maar ja, het is ook natuurlijk ook wel onze. Bedoel, ik snap wel hoe het zo
ja,
is gekomen.
Natuurlijk, ja,
maar
ik snap het ook goed. Het is ook makkelijk praten van achter de podcastmicrofoon. Ga gewoon doen.
Het is niet dat wij nu hier met onze werkgever aan tafel zitten en dit gesprek voeren, maar nee.
Ja.
Nice. Hey, thanks, want we zijn alweer door de tijd heen gevlogen. Mm-hmm. Volgens mij kunnen we echt nog 5 van dit soort afleveringen maken over economische mythes.
Ja, vet. Ja.
Super nice dat jullie zo wilden aanschuiven.
Zeker.
En luisteraars, laat weten als je hier een mening over hebt of als je nog vragen hebt. Die gaan we dus zeker beantwoorden. Volgende week, donderdag, zijn we er weer gewoon met een kletsende klasse. En wat wil ik nog meer zeggen? Oh ja, deel deze podcast met iedereen waarvan jij vindt dat hij zich moet gaan organiseren of wat minder individualistisch moet handelen. Zien jullie volgende week. Doei doei.
Doei.
All you bad folks, you must go.